Goedemorgen allemaal. Al een tijdje geleden, maar toch kom ik altijd graag hier. Hè. Oké. Ik ben niet aangestoken, zie ik. Oké. Hier zie je Luther. Oh, van de film van Luther, als je die gezien hebt. Ik ken hem wel. Hij heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk teruggekeerd zijn naar wat de Bijbel echt zegt. Maar hij had het niet makkelijk. Hij worstelde eigenlijk dag en nacht met zijn zonden. Tot wel 6 uur per dag, wordt gezegd, beleed hij zijn zonden aan een priester. Tot de priester een beetje zot van werd, ben je er al terug, hè, 6 uur aan de stuk. Ik heb wel ook andere dingen te doen. Zo wil ik ook niet verkeerd doen in al die uren die overblijven. En maar constant werd hij bij het lezen van de Bijbel op zijn zonden gewezen. En hij was daar niet goed van. En dat leidde hem eigenlijk toe om dagelijks boete te doen. Wat ik al zei, om 6 uur te bidden. Maar hij ging ook naar Rome. Daar kon je een trap op gaan. En bij iedere trede moest je dan terug een gebed zeggen. Voordat je naar de volgende trede kon gaan. Om zo eigenlijk echt op boete te doen voor de Heer wat je verkeerd gedaan hebt. Maar denk ook aan de priesters. Die eigenlijk aan de zelfkastijding deden. Je had ook een groep die dan zichzelf sloeg met zwepen. Of de ene sloeg de andere. Hè? Om ook voor die zonde. Zelfs nu nog zie je dat gebeuren. En in de Filipijnen denk ik zelf dat ze ook dat er hele stoet is van mensen die zich echt pijn doen, slaan. Met nagels zelfs zichzelf pijnigen. En ik zelf had vroeger ook de neiging, als ik iets verkeerd gedaan had, om mezelf pijn te doen. Om mezelf te straffen wat ik terug verkeerd gedaan had. We horen ook vandaag over veel jongeren die zichzelf snijden. Wat ze ook een focus zijn op het negatieve. Dat heeft soms te maken met om andere pijn die ze hebben te kunnen wegkrijgen. Of ook omdat ze schuldig voelen voor wat ze gedaan hebben. En zichzelf daarvoor straffen. Hoe zit dat bij u? Gebeurt het niet soms regelmatig dat je de Bijbel leest en in plaats van bemoedigd te worden, juist ontmoedigd wordt? Hey, misschien las je die dag de bergrede waar Jezus zegt: wees volmaakt. Zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Of Leviticus, waar God zegt: wees heilig, want ik, de Heer, ben heilig. Of je leest wat Johannes in de eerste brief schreef: wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, die is een leugenaar. En wie zegt in hem te blijven, behoort ook in de voetstappen van Jezus te treden. Of Jacobus, die schrijft dat geloof zonder werken dood is. En vanmorgen las ik in Psalm 26, vers 1. Doe mij recht, Heer, want zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan. Op u, Heer, heb ik vertrouwd. Ik wankelde niet. En soms, in veel opwekkingsliederen, komt er soms terug dat gedeelte van ik wankel niet. En ik heb dan de neiging om, als ik eraan denk, om het niet mee te zingen. Want ik vind het heel moeilijk om te zeggen van ik wankel niet. Nee, want in opwekking 717 staat er: God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Dus waarschijnlijk is dat ook van dit vers genomen in Psalm 26, vers 1. Je leest het, je weet dat het waar is, dat hij moet volgen, dat geloof zonder werken dood is. Maar je denkt, Heer, hoe dan? Want ik wil wel, maar ik kan het niet. Ik merk steeds opnieuw dat ik in de zonde val. En veel in dezelfde zondes. Het kan een onvriendelijk woord zijn, onszelf op de eerste plaats zetten, kwaad worden omdat we onze hoesting niet krijgen, geen zin hebben om tijd aan God te besteden, een leugentje voor best wel, kort roddelen over een ander, ongeduldig zijn, bijvoorbeeld zoals ik al zei, als ik aan het rijden ben, ben ik soms heel ongeduldig als er iemand voor me zit die niet doorrijdt zoals het moet. Of we geven kritiek op een ander, dat is ook vlug gedaan. Ik kan hier nog uren en uren verder gaan. Wat dat we doen, waarvan dat we weten eigenlijk dat er staat, wees volmaakt. Dat zijn allemaal dingen die zeggen tegen ons, we zijn niet volmaakt. Luther strijdt ermee. Ik strijd ermee. En jullie strijden ermee. Luther strijdt er niet meer mee, want hij is nu bij de Heer. Dus hij heeft al die zorgen niet meer dat wij wel nog hebben, dat vlak. Heel hoeveel gebeurde het niet dat ik mijn vrouw op de tweede plaats zet en mezelf op die eerste plaats houd. In plaats van er voor haar te zijn, hecht ik soms meer belang aan mijn werk, om te gaan sporten, aan mijn ontspanning en zo verder. En als ik dat zo al met mijn vrouw doe, hoe zit het dan met de andere mensen rondom mij? Hoe zit het dan met mijn relatie met God? Nu, het is niet allemaal slecht, hè? Maar ik besef maar al te goed dat het veel te weinig is. En dat mijn ik nog altijd veel te belangrijk is. Terwijl hij, onze heren, en mijn naasten, dus broeders en zusters, maar ook iedereen rondom ons, meer moeten worden. Maar als ik dan kijk naar mensen rondom me, dan lijkt het alsof ze wel kunnen wat ik niet kan. Dan lijkt het soms alsof ik de enige ben die ik niet kan en iedere dag moet worstelen met mezelf. En uiteindelijk word je daar moe van. Je verliest de moed. En misschien denk je, ben ik wel een christen? Ben ik wel gered? Maar je gaat het niet vragen aan anderen. Want wat gaan ze wel van je denken? Aangezien ze precies niet diezelfde strijd hebben dat jij hebt. Dat denk je toch dat ze niet hebben. Daarom houden we ons stil. Laten we gewoon uitschijnen dat alles wel goed zit. En blijven we ook alleen met die strijd. We lezen verder onze Bijbel, maar dan lezen we bijvoorbeeld die teksten, of lezen we de brief van Jacobus. Luther was geen fan van de Jacobusbrief. Hij zag het zelfs liever niet in de Bijbel. Hè? Doet hem maar weg. Wat zich veel te veel bezighoudt met de wet en wat dat je doet, en veel te weinig op Jezus, het fundament van de redding. Maar ik wil vandaag jullie tonen dat die brief er niet is om constant op onze hoofd te slaan met regeltjes en wetten, maar ons wil laten zien waar dat wij eigenlijk staan. En ook wel sturen naar de enige bron die ons kan reinigen en vernieuwen. En dat is Jezus. En dat is door de kracht van de Heilige Geest. Dus je mag naar Jacobus gaan. Dus we gaan naar Jacobus, de brief van Jacobus, vers 1. En het eerste vers lezen we van Jacobus, dienaar. En eigenlijk heb ik daar nog bij gezet. Het is eigenlijk het Griekse woordje doulos. Ik focus er altijd graag op, hè. Dat het woordje slaaf eigenlijk betekent. Dat is wat een hardere uitdrukking vind ik dan dienaar te zijn. Van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen en diaspora, ik groet u. Dus hij noemt zichzelf hier een slaaf van God en van Jezus Christus. En misschien weet je het, ik denk wel veel het weten, maar weet je het niet. Het is de halfbroer van Jezus. Dus heeft hij zo goed als heel zijn leven met Jezus ook samengeleefd. En hij is eigenlijk de leider van de gemeente Jeruzalem geworden. Zijn brief is hier wel vooral gericht aan Joodse christenen, die zich verspreid hebben en daar ook veel moeten lijden vanwege de verdrukking. Sommigen zijn arm, sommigen worden uitgebuit door de rijken, anderen worden verleid door de voorspoed dat er is, door het gemak en de status die ze ook soms hebben. En in deze brief roept Jacobus hen op om zich te haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Om daders van het woord te zijn. Dat geloof zonder werken dood is. Dat de tong een vuur is. Dat we geduldig moeten zijn tot de komst van de Heer. Het is alsof Jacobus zegt, laat je geloof zichtbaar zijn voor iedereen. Overal en altijd. En dat is voor mij toch confronterend. Wat kan je dat zeggen als je naar je leven kijkt? In vers 23 en 24 staat dit. Want wie de boodschap hoort, maar niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. En hier vergelijkt Jacobus dus Gods woord met de spiegel. En die spiegel laat de waarheid in onszelf zien. Elke vlek, elk stofje. Hij houdt ons voor dat onze woorden zowel kunnen zegenen als vloeken. Dat we onderscheid maken tussen mensen. Dat we soms mooie dingen zeggen, maar dat we niets doen. En dat doet pijn om te zien. Net zoals je 's ochtends in de spiegel kijkt en ziet dat je misschien een slechte haardag hebt. Dat wil maar niet wel goed liggen. Of er plots een puistje op de kaak komt of op de neus komt. Of een extra rimpel bijgekomen is en denkt, oei, nu moet ik echt er wat aan doen. Maar let op, die spiegel is niet bedoeld om je neer te halen. Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat je wat moet verzorgen. Dat je goed naar buiten komt en dat je naar de wasbak moet gaan. Maar in dit geval, in geestelijke zin, dat je naar Jezus moet gaan. Hij is de bron van reiniging en van vernieuwing. En als we Jacobus zien, zien we dat hij de lat heel hoog legt. Zo hoog dat we denken wanneer we in de spiegel kijken. Oké, ik zie mijn fouten, nu moet ik nog harder werken om beter te worden. Het is aan mij om te veranderen. Weerstand te bieden aan de zonde en aan de verleiding. Denk je dat je het kan? Denk je dat je het kan? Want de lat ligt echt zo hoog dat het voor iedereen onmogelijk is om die op eigen kracht te halen. Zelfs Paulus erkent dat hij het goede wil doen, maar dat hij het niet doet. Het kwade doet hij echter wel. En dat is geen fout, maar juist de bedoeling. Want Gods woord laat zien dat wij afhankelijk zijn van hem. In Johannes 15:5 staat er, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Je moet je goed opletten. Er staat niet, zonder mij kan je minder doen. Of een beetje minder, of iets doen. Er staat, zonder mij kan je niets doen. Niets. Als we niet in hem zijn, kunnen we geen vrucht dragen. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Wat het hem behaagt. Zelfs het verlangen om goed te doen, komt niet van onszelf. Maar is een schenk van God. Als je vanmorgen gezegd hebt, ik wil God vandaag gehoorzamen, dan is dat verlangen het werk van zijn Heilige Geest in u. Het is geen zelfverbeteringsproject, christelijk leven, maar het is een afhankelijkheidsproject. Het is niet, ik maak mezelf beter en God gaat wel de rest aanvullen. Het is, ik heb niets als zijn geest het niet in mij doet. Daar moeten we durven beleiden dat we het niet op eigen kracht kunnen. En dat is eigenlijk het begin van geestelijke kracht. God zegt in Ezechiël, hoofdstuk 36, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. God zegt niet, hier is mijn wet, veel succes, doe het nu maar zelf. Dat zegt hij niet. Maar hij geeft zijn geest die ons van binnenuit zal veranderen. Alle wetten en regeltjes die Jacobus beschrijft, kunnen enkel volbracht worden als de Heilige Geest door ons werkt. In hoofdstuk 3, vers 13 staat er, wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Vers 18, waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid en vruchten voort voor hen die vrede stichten. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heere komt. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Maar waarvan komen die zaken? De zachtmoedigheid, de vrede, het geduld? Want de vrucht, want zoals ik al hoorde, de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede waarnaar verwezen wordt hier. Geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Het is niet de vrucht van ons doorzettingsvermogen, maar de vrucht van Gods geest die in ons zit. Stel je voor dat ik je een dode tak geef, iedereen, en zeg dat je druiven moet vastmaken. Dat je wat druiven pakken, wat plakband, om die tak hangen, en van op een afstand lijkt het dat de druiven aan de tak gaan groeien. Maar het leeft niet. Zo zijn ook goede werken die we puur uit onze eigen kracht doen. Ze houden geen stand. Ze missen de geur en de smaak van echt leven. Alleen als we verbonden zijn aan de ware wijnstok, met de sapstroom van de geest, van de Heilige Geest, groeit er vrucht die ook zal blijven. Ik herinner me de dag dat ik tot geloof kwam. Ik was al een tijdje op zoek naar meer en had de stem die in mijn hoofd iedere keer zei van zoek God, zoek God. Dat hoorde ik regelmatig. Toen ik eindelijk de stap had gezet om naar hier te komen, dat was toen hier, dan viel er iets bij mij. Na die dienst had ik gevonden wat ik zocht. Had ik de Heer gevonden, zag ik hem eindelijk als mijn Heer en Heiland. Maar die beginervaringen van vol van de geest te zijn, dat bleef niet. Dat hoorde ook veel als er jongerenkampen zijn. Het was echt vol van de geest, heel die week. En als ze thuiskomen ook, maar plots valt dat weg. En dat is denk ik bij iedereen dat al die ervaring ook soms heeft. En wat meestal lijkt dat soms zelfs een heel ver verleden. We zijn soms ook als een auto die op brandstof van de Heilige Geest moet lopen. Als we de tank ervan niet vullen door de Heilige Geest, dan zal die motor uiteindelijk stoppen. En zo proberen veel christenen te leven op die reserve. Denken, ik ga het nog wel even volhouden. Maar de Geest is onze brandstof. Zonder hem valt het stil. Daarom moeten we ons iedere dag opnieuw laten vullen door de Heilige Geest. Iedere dag om vragen. En niet naar trucjes zoeken om vrucht te maken. Door het uit je eigen kracht te doen. Maar zoeken naar een diepe verbondenheid met Christus. En die Geest zal dan ook door je heen werken. Hoe gebeurt dat nou in de praktijk? Hè? Wanneer je dingen zegt waar je spijt van hebt, zeg dan niet, ah, ga toch wat beter opletten. Maar bid, Heilige Geest, vul mijn hart met zachtmoedigheid, zodat mijn woorden leven brengen. Wanneer iemand in nood ziet en niet geneigd bent om te helpen, ja, dat kan een bedelaar langs de straat zijn waarvan je denkt, zou je beter werk gaan zoeken, hè, in plaats van hier op straat te zitten? Laat de Geest je herinneren dat Jezus zich gegeven heeft voor u, voor ons, zonder dat we iets aan hem konden teruggeven. Toen we vorig jaar op vakantie in Frankrijk waren, zagen we iemand bedelen om geld aan de winkel waar we net geweest waren. En ik had heel de neiging om hem te mijden door toch wat verder afstand te houden of op een andere manier te passeren. Maar dan doet mijn vrouw het omgekeerd wat ik deed. Ze gaat naar hem, ze heeft hem eten en wat geld. Wie van ons twee droeg op dat moment de vrucht van de geest? Ik zeker niet. Of als je moe bent van te strijden tegen zonde of tegenslag, besef dan dat de Heilige Geest de helper is. Met een hoofdletter, God zelf. Hij is degene die naast je staat en je erdoor draagt. Hij herinnert ons eraan dat God in controle is, ook als wij moe zijn. En ik hoop dat je ten diepste beseft en blijft beseffen dat jij, dat wij, bij onszelf het niet kunnen. Kom tot hem als je vermoeid bent. De Geest geeft rust, niet meer moeite en strijd. Als het voor meer moeite en strijd zorgt, dan ben je met iemand anders bezig. Die zaak aan het influisteren is bij jou. Kom tot hem als je te veel op eigen kracht bezig bent. Want zonder hem kunnen we niets doen. Ook als je veel doet, je mag nog weet niet veel doen voor de kerk hier in de gemeente, of waar dan ook, kan er mensen helpen. Het is niets waard als het niet van de Geest zelf komt. Kom tot hem als je je schaamt. Want er is geen veroordeling voor wie er in Christus Jezus zijn. Wat je ook verkeerd doet, wat er ook gebeurt, er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Het is juist het startpunt voor vernieuwing door de Heilige Geest heen. Kijk vandaag en morgen, overmorgen, ieder dag in de spiegel van Jacobus. En wees eerlijk. Maar blijf niet bij die spiegel staan. Blijf niet staan met wat je verkeerd doet. Maar ga naar de bron. Want wat God vraagt, waart zijn geest doorheen ons. Jacobus roept ons op tot een geloof dat leeft. Maar hij beseft ook dat enkel de Heilige Geest dat mogelijk kan maken. Daarom vertrouw niet op eigen kracht. Verwacht alles van hem. En laat zijn geest uw hart vullen, zodat zijn vrucht, niet jouw vrucht, zijn vrucht zichtbaar wordt. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Laat hem het goed in u doen. Vandaag, morgen en altijd. Amen.